Van harte welkom bij deze dienst waarin we het thema is Gods licht in de duisternis. Dat klinkt misschien als een kerstpreek. Komt straks ook een soort van kersttekst voorbij. Maar het is denk ik een thema wat voor elke dag van ons leven heel boeiend is. En ik hoop dat het voor iedereen een dienst is die niet alleen maar iets je laat ontdekken over de betekenis van licht en duisternis in de Bijbel. Maar dat het ook echt binnenkomt in onze eigen levens, wat licht en duisternis betekenen en wat God daardoorheen en daarin tegen ons wil zeggen. Ik wens u en jullie allemaal hier en thuis of aan dan ook een hele mooie, gezegende dienst. Er staan drie teksten op de liturgie om te lezen. En ik kwam op deze teksten, bij dit thema eigenlijk voor deze dienst, en Gods licht in de duisternis. Doordat ik Jesaja 9 in de afgelopen weken las, gewoon tijdens mijn dagelijkse Bijbellezen. Ik heb het al eens eerder gezegd in de middagdienst. Ik heb een uitvoering van de Bijbel, die heet dan de Bijbel in één jaar. He, dan met een steeds drie Bijbelgedeeltes. Bij mij is dat een Bijbel in twee jaar, tenminste. Dat is de bedoeling. Ik moet nog een beetje doorlezen tot het eind van dit jaar, maar dan zou ik hem in twee jaar helemaal gelezen hebben. Maar toen las ik een tekst, Jesaja 9. Denk voor de meesten een heel bekend vers. Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. En dan was ik er een beetje over na aan het denken. Wat is het eerste wat bij jullie bovenkomt bij die tekst? Kerst. Ja, bij mij ook. Ik kan zo'n tekst niet horen of ik denk aan kerst. En dat is soms denk ik wel eens een beetje jammer bij sommige teksten, want dan lijkt het alsof je het hele jaar, zelfs als je het leest, denk je, oh, kersttekst, zo, nou. Maar een beetje doordenken, dacht ik, ja, ronddolen of wonen, je kan ook vertalen blijven in de duisternis. Ja, misschien is dat wel helemaal niet zo per se alleen maar kerst, nou sterker nog. Dat is niet alleen maar iets voor kerst. Ik vond het eigenlijk wel een heel sterk beeld. Ook al best wel herkenbaar. Duisternis. Ga je daarover nadenken, over duisternis. Je hebt natuurlijk, duisternis kan je soms overvallen. Dat het heel snel is. Maar je voelt ook allemaal dat duisternis soms ook een beeld is voor je inlaten met dingen die je eigenlijk, nou, zoals we dan zeggen, het licht niet kunnen verdragen. Dat je een beetje over je afroept soms, door de keuzes die je maakt, dat je duisternis ervaart. En ik dacht heel praktisch, aan een vraag die ik al hard op ga zeggen, maar ik ga je niet vragen om mijn hand op te steken of zo. Maar het is ook een beetje een lastig thema, duisternis, want wie is er wel eens bang in het donker? Ja, voorzichtig, een paar handen. Ja, precies. Kijk of mensen natuurlijk heel stoer. Toen ik vier was, maar nu niet meer misschien. Hè. Dat is wel een beetje natuurlijk wat we in het leven meestal doen. Ik moet zeggen, ik ben ook wel eens bang in donker. Zelfs in de kerk. Als ik hier wel 's avonds ben en ik moet als laatste afsluiten, dan is het meestal zo dat op het moment dat ik bij de deur sta, ik nog bedenk dat ik iets vergeten ben. Soms is dat er nog een licht uit moet, of er ligt nog iets, en dan ga je je eentje de kerk binnen, een uur of elf, het is donker. Hetzelfde soort spanning op, want ik moet het alarm erop zetten als ik wegga. Als je dat wel eens een keer verkeerd gedaan hebt, dan weet je hoeveel dat is, want dat klinkt vrij hard. Vooral s'avonds om 11 uur, dan denk je dat het hele huis op Melaan gelijk wakker is. Maar dan loop je in je eentje door zo'n groot gebouw, en je hoort je voetstappen, en ik ken de weg, met mijn ogen dicht, kom er vaak genoeg. Maar ik vind het dan toch een soort van eng. Dan is de deur open en denk ik, ja, er zou maar iemand naar binnen komen bijvoorbeeld. Dus, duisternis heeft op zijn tijd iets beklemmends. Nou, daarover doordenken dacht ik van ja, wat heeft deze tekst te zeggen? En die tekst zegt wel, is misschien wat breder, iets meer, wat zegt de Bijbel over licht, duisternis? Daar ben ik over door gaan denken. En zo heb ik eigenlijk, het eerste wat ik ontdekte was dat als je dan andere teksten erbij gaat zoeken, dat je een eindeloze reeks teksten uit de Bijbel kunt halen. Dus daar moest ik uit kiezen. En ik dacht, het is wel een heel mooi doorlopend Bijbels thema. Licht in de duisternis. Dus daar staan we bij stil. En dan lees ik dus drie teksten erbij, maar in de preek komen er zo af en toe nog wel een paar voorbij. In de hoop, de bedoeling dat een beetje duidelijk wordt wat de doorgaande lijn is in de Bijbel over Gods licht in de duisternis. Allereerst lees ik dan nog die tekst uit Jesaja 9 nog een keer. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. Dan in Johannes 8, vers 12, daar staat Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. En dan is de derde tekst, 2 Korinthe 4, vers 6. Dan schrijft de apostel, want de God die gezegd heeft, uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten en de kennis van zijn luister die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Nou, die drie teksten als uitgangspunt voor het thema zeg maar, Gods licht in de duisternis. Met die laatste tekst uit 2 Korinthe 4 ga je eigenlijk terug naar zo'n beetje de eerste woorden uit de Bijbel. Want het licht is als een van de eerste dingen aan de beurt staat er van wat geschapen wordt. Genesis 1, vers 3. Waar staat dat God zei, er moet licht komen. Of laat er licht zijn. En dan is er licht. Ik weet niet of je daar wel eens bij stilgestaan hebt, maar het is frappant dat op de eerste dag het licht wordt geschapen. En de lichtdragers, de zon, de maan, sterren, pas op de vierde dag. Dus God schept eerst het licht en pas later de lichtdragers. En dat is heel veelzeggend. In de tijd en cultuur waarin de Bijbel stond, werden zon, maan en sterren meestal vereerd als machten die het licht bezaten. Je was afhankelijk van de zon en maan en sterren voor licht. Genesis 1 zegt iets anders. Niet de zon heeft de macht over het licht, maar God. Het licht is een geschenk. Als God zegt, laat er licht zijn, dan is het licht. Al voordat de zon schijnt. Het scheppen van het licht is dus de eerste scheppingsdaad van God en een geschenk van God dat voor meerdere dingen zorgt. Want als het licht geschapen wordt, dan staat er ook dat God het licht scheidt van de duisternis. Het licht noemt hij dag, het donker noemt hij nacht. En daarmee komt er regelmaat, orde, structuur in deze wereld. En tegelijkertijd is licht ook noodzakelijk om te leven. Zonder licht, geen leven. Ik moet daarbij terugdenken aan de tijd op de middelbare school. Ik heb 7 jaar over mijn middelbare school gedaan. Dat was niet omdat ik zo hard mijn best deed, maar meer omdat ik het grootste deel daarvan eigenlijk niet echt inzag waarom dat allemaal zo nodig was. Mijn moeder zei, je gaat maar je diploma halen en daarna kijken we wel verder. Ik was niet heel erg gemotiveerd. Het voordeel is, als je terugkijkt, dat je wel heel goed weet wanneer je het wel heel goed naar je zin had. En er zijn dus bepaalde momenten en lessen die ik me heel goed herinner. En het was er eentje bij biologie. Niet per se mijn favoriete vak toen. Maar ik weet nog dat de docent uitleg gaf over fotosynthese. Er zitten vast mensen die er meer van weten dan ik. Maar wat ik er in ieder geval van herinner was hoe hij uitlegde dat groene planten onder invloed van zonlicht zuurstof produceren. Dus licht als bron van leven. En ik weet dat ik die les ademloos geboeid was. En dat ik, bij wijze van spreken, toen ik naar buiten liep, diezelfde dag nog, toch een beetje anders keek. Naar bomen. Eerst zeg je gewoon een boom met bladeren. Maar nu zie je opeens echt een bron van zuurstof. Van leven. Een geschenk van God. Licht als bron van leven. En op een andere manier kom je dat ook in de Bijbel tegen. Psalm 36 ontdekte ik heel wat jaren later, maar een prachtige tekst uit Psalm 36. Bij u is de bron van het leven, door uw licht zien wij licht. Dat is een tekst die ernaar verwijst dat toen God het licht schiep, daarmee ook de bron voor het leven schiep. En die bron gaat dus terug, ten diepste, op God zelf. Dat is ook een hele prachtige Bijbeltekst als je denkt aan het licht wat de apostel Johannes later schrijft. God is licht. In hem is er in het geheel geen duisternis. Maar God zelf is dus het licht. Dus als God het licht schept, dan geeft hij iets van zichzelf in deze wereld. En daarmee geeft God ons, doordat hij zichzelf geeft, het leven. En daarom is het ook als het in de Bijbel over licht gaat, elke keer weer opnieuw zoeken van wat is hier nu die betekenis van het licht. Soms is het natuurlijk heel letterlijk. En tegelijkertijd staat het licht voor veel meer. Het staat ook symbool voor de aanwezigheid van God in deze wereld. In Psalm 27 die we net zongen komt het ook op een prachtige manier terug. God is mijn licht, de redder van mijn leven. Door hem leven wij, we leven in zijn licht. En dat duisternis, donkerheid. Nou, je ziet het, in de Bijbel is het niet per se helemaal negatief. Maar bij de schepping zie je wel verschil. God schept het licht en hij scheidt het van de duisternis. Het licht wordt gegeven, breekt door, de duisternis, die wordt door God beperkt, beheerst. En dan, als je dan verder in de Bijbel gaat zoeken naar duisternis, dan zie je dat het ook heel sterk symbool staat voor meer dan alleen letterlijk duisternis. Meer dan alleen nacht. Duisternis wordt in de Bijbel vaak verbonden met het werk, de listen en de leugen van de Satan. Want als er iets is wat Satan haat, dan is het licht. Hij haat het als dingen in het licht komen. Het licht als teken van Gods goedheid en zijn belofte van leven. De duivel, zijn werk zou je kunnen omschrijven als een voortdurend verdonkere manen van de goedheid van God. Kijk, dat probeert de duivel vanaf het begin, vertelt de Bijbel. Door allereerst Gods goede bedoelingen in twijfel te trekken. Je verstand te verduisteren. De eerste vraag in de Bijbel van de Satan is: God heeft zeker gezegd dat je van geen ene boom mag eten. Een leugen die het nog steeds heel goed doet. God is zeker degene die zegt dat je heel veel niet mag. Nee, God had gezegd: je mag van alle bomen eten, van eentje niet. Oftewel, je krijgt het leven, maar ik bepaal de grenzen. De duivel is erop uit om Gods bedoelingen in twijfel te trekken. Ook altijd op uit om je vreugde over het licht, of dat nu het dagelijks licht is, maar zeker ook God als licht, om die vreugde weg te nemen. En ook is het werk van de duivel voorkomen dat je open en eerlijk over je leven durft te zijn. Naar God toe, naar anderen toe. Liever wekt hij de indruk dat je dingen beter verborgen kunt houden. Het werk van de duivel wordt daarom al samengevat als het werk van het rijk van de duisternis. In Handelingen 26 schrijft de apostel Paulus over zijn passie, zijn taak, zijn roeping. Hij heeft het over de redding. Waar gaat het over? Nou, dat God ons wil redden uit de macht van het rijk van de duisternis, om ons te brengen in het koninkrijk van het licht. Het is daarom goed om altijd op je hoede te zijn met duisternis. Want het kan je overvallen, maar je kan er ook langzaamaan een beetje in versluit letterlijk raken, in terechtkomen. Dat je er een beetje mee inlaat, dat je niet oplet. En dat je zomaar opeens echt er dieper in zit dan je denkt. Een beeld daarbij waar ik aan moest denken. Ik ging ooit lang geleden wild kijken op de Veluwe, bij Hoogsoeren. bij het Aardhuis, misschien wel bekend bij sommigen. Zeer omstreden de afgelopen tijd, omdat het een onderdeel is van het kroondomein, wat een deel van het jaar gesloten is, omdat onze koning daar bepaalde activiteiten schijnt te ontplooien waar niet iedereen het mee eens is. Dus op 21 september gaat het dicht. En ergens in april gaat het weer open. En wij gingen vaak wild kijken op die laatste dag. Want dat is ook ongeveer de periode dat de bronsttijd van de edelherten begint. En tegenover het Aardhuis, ik verklap nu een enorme goede wildspot, kun je het bos in. En dan loop je ongeveer een half uurtje en dan kom je uit aan de rand van de hei van Hoogsoeren. Daar gaat ook een wegwas overheen, dus je kan er eigenlijk altijd voor komen, zelfs in de gesloten tijd. Maar als je daar aan die bosrand komt, is er een grote kans, zeker in die periode, dat je edelherten ziet. En die avond zagen wij het ook. Zo'n grote mannetjes edelhert, een 14 ender heet dat, heb ik begrepen. En die had 60 hinden verzameld. Veel te veel, ook voor een hert. Maar zijn eerste uitdager kwam die avond aan de overkant uit het bos. En dat werd een daverend gevecht tussen twee van die enorme edelherten. Wij zaten, met verrekijker, het was nog niet heel dichtbij, maar we zaten zeg maar op de eerste rang. Ik vertel het wat uitgebreid, want dat heeft te maken met wat er vervolgens gebeurde. Wij keken totdat het zo donker was dat we het niet meer konden zien. En toen draaiden we om en moesten wij nog even teruglopen naar de auto. Een half uur door het bos. Dat was smoordonker geworden inmiddels. En toen de tijd, inmiddels is dat anders, zaten daar heel veel wilde zwijnen. En bij heel veel moet je denken aan, je hoorde ze continu. En wij moesten dat half uur zonder lampje, want tegenwoordig zou je nog je telefoon waarschijnlijk bij hebben, met een lamp erop, hadden we niet bij ons. We wisten wel de weg, we kwamen er vaker, we moesten heel de weg teruglopen. Iedereen die denkt dat hij niet bang is in het donker, gun ik dat hij die tocht een keer mee zou mogen lopen. En dat was spannend. Maar de duisternis was ons eigenlijk overvallen. We hadden niet opgelet. En zo kan het ook met geestelijke duisternis gaan. Dat je zo bezig bent met andere dingen, eigenlijk de verkeerde kant op kijkt, hoe mooi het er misschien ook uitziet, je aandacht aan dingen geeft, waardoor je vergeet dat de duister je zomaar kan overvallen. En wees daarom op je hoede met de duisternis. En de tekst uit Jesaja 9 is wat dat betreft ook sprekend, want het is een tekst die verwijst naar een volk, een deel van het volk Israël, dat in het noorden van Israël woont. Een gebied wat wel bekend stond als maar achterlopend, waar een beetje op neergekeken werd, waar geestelijk gezien de mensen ook een beetje er een potje van maakten. Of ze dat nou zelf zo zagen of doorhadden is maar de vraag. Je went er soms ook een beetje aan als je in zo'n gebied woont. Maar anderen zagen dat wel. En die mensen, staat er, of ze het nou bewust zijn of niet, die zullen gaan ervaren dat er een licht gaat schijnen. En dat is misschien wel ook het bijzondere. Hoe donkerder het is, hoe beter je een licht gaat zien. Stel je voor, dacht ik, dat wij op die tocht terug opeens voor ons, en al was het maar een klein lampje hadden gezien, wat ons even keurig de route wees naar de auto. Dat had een hoop geschild. En het mooie is dat wat de Heer Jezus zegt in Johannes 8 overduidelijk de vervulling is van die profetie. Hij haalt aan wat daar al in Jesaja 9 wordt gezegd. Een volk dat in duisternis rondloopt, die hoeft niet zelf voor een licht te gaan zorgen. Nee, er gaat een licht stralen. Jezus zegt, ik ben het licht voor de wereld. Ik ben dat beloofde licht. En dan moet je eens kijken wat de Heer Jezus daar allemaal over zegt. Als je achteraan die tekst begint, dan zie je dat hij duidelijk verwijst naar wat het Oude Testament zegt over licht als bron van leven. He, dat licht dat ik ben, is licht dat leven geeft, zegt de Heer Jezus. En zoals God het licht schiep om op aarde leven mogelijk te maken, zo is Jezus degene door wie het leven is, zoals het eeuwige leven ontvangt. En vervolgens gebruikt de Heer Jezus voor het licht ook een beeld van een lamp. Hij omschrijft dat een beetje, want dat licht wat in Jesaja 9 staat, dat schijnt, gaat stralen. Als kind dacht ik altijd aan een soort van schijnwerper. Maar in alle eerlijkheid, in die tijd hadden mensen geen flauw idee wat een schijnwerper was. Zoals je hier die bizar grote licht hebt als Cambuur speelt, staat de hele wijk in het licht. Dat soort lampen, daar gaat het niet over. Het gaat over zo'n lampje wat je in je hand kunt dragen, wat je mee kunt nemen, zodat je, zeg maar, je weg kunt gaan. Dat je 1-2 stappen vooruit kunt kijken. Want dat bedoelt de Heer Jezus ook. Hij zegt, want wie mij volgt, heeft licht dat leven geeft. Het licht wat hij is, is niet een schijnwerper waarmee alles in je leven duidelijk wordt. Dat je kilometers vooruit kan zien wat er nog komt en wat je kunt verwachten. Nee, het is het beeld dat op Psalm 119 gebruikt wordt. Een lamp voor je voet en licht op je pad. Wie mij volgt, die achter mij aangaat, zegt de Heer Jezus, die beloof ik elke stap nieuw erbij te zijn. En dat is wat Jezus toe oproept als hij zegt, ik ben het licht van de wereld. Hem volgen. Een kwestie van, ga doen wat hij vraagt in gebed en vertrouwen, dat hij geeft wat je nodig hebt om hem te volgen. En terwijl je ermee bezig bent, zul je gaan ervaren dat hij ook echt dat licht is. Dat vraagt dan natuurlijk wel concentratie. Je kan niet zoals bij zo'n grote lamp of schijnwerper van een afstandje eens een beetje gaan zitten kijken hoe het er allemaal uitziet. Je zou nu zeggen, je moet focussen. Echt je aandacht geven aan de Heer Jezus. Wat heeft hij nu echt gezegd? Wat heeft hij gedaan? Waar roept hij toe op? Wat belooft hij? En dan zegt de Heer Jezus, daar begint hij eigenlijk mee, ook bij dat het licht nog veel groter is. En dat is mooi natuurlijk vaak van vervulling van profetie. In Jesaja 9 gaat het over een gedeelte van het land Israël. Maar de Heer Jezus zegt niet van, gaat er licht stralen over een volk, over een aantal mensen, over een deel van deze wereld. Maar ik ben het licht voor de wereld. Wat Jezus belooft, is een belofte voor iedereen. Waar je ook maar woont, of wie je ook bent, of je er nu het diepst van je hart naar verlangt, of dat je het voor het eerst bewust hoort, binnenkomt, of voor de 100.000ste keer misschien gehoord, dat je toch weer denkt, ja, dat is het. Wat er ook gebeurd is in je leven, hoe je er ook voor staat, wat er misschien ook nog in het licht moet komen, de Heer Jezus zegt, dat licht is er. En ik ben dat licht. Ik wil dat ook zijn. Voor u, voor jou. Het licht is dus een heel krachtig beeld. Voor wie God is. Voor het leven dat hij geeft. En waar hij ons toe oproept. Het mooie is, bij dat beeld. We halen het natuurlijk uit de Bijbel. Maar onze levenservaring is elke dag een herinnering. Elke nieuwe morgen kun je eraan herinnerd worden. Ik weet niet hoe vaak jullie het allemaal meemaken. De afgelopen weken liep ik, als wij net voordat de jongens naar school ging, vaak precies op het moment dat het licht werd. En soms geniet ik er heel erg van, per definitie. Soms is het ook wat minder. Afgelopen nacht bijvoorbeeld, ochtend. Ik kon allemaal een uur langer slapen. Wie heeft een uur langer geslapen? Ja, zijn er nog meer mensen met jonge kinderen in huis? Ja, hebben die langer geslapen? Nee, precies. Dus ik liep gewoon om 6:15 te bedenken dat ik geen zin had om al naar buiten te gaan. Maar er was iemand wakker en die had geen zin meer om te gaan slapen. En nou ja, daarnaast hebben we ook nog een jonge hond. Die heeft ook een heel goed ritme. Die weet niet van wintertijd. Dus ik liep buiten. En toen liep ik buiten. En toen dacht ik, nou ja, het is eigenlijk toch wel weer heel mooi. Want de zon kwam op, prachtig morgenrood. Er is ook een prachtig lied over, de zon komt op, maakt de morgen wakker. Maar elke ochtend, het nieuwe daglicht is een belofte. Dat licht is geschapen door God. Het vertelt over zijn goedheid, zijn trouw. Over hoe hij ons het leven gunt. En donkerheid of nacht, nou ja, het komt er in de Bijbel zelden heel goed vanaf. Door duisternis. De nacht wel. Natuurlijk. Hè. Het begint bij de schepping. Wel orde, regelmaat. Abraham, die 's nachts gevraagd wordt. Kijk eens naar de sterren. En wie wel eens 's nachts gewoon in alle rust buiten zit. Misschien op vakantie, op een camping. Of ik viste vroeger wel 's nachts. Een van de mooiste dingen is de echte rust, stilte, vlak water. Soms de maan, sterren. Weet je, dat is prachtig. Maar meestal is duisternis in de Bijbel ook een verwijzing naar oppassen geblazen. Het werk van de duivel die je het zicht op God wil ontnemen. Dus vertel dus het een en ander, maar het zijn ook allebei aansporingen in de Bijbel, licht en duister. Licht, waar God de dingen zichtbaar mee maakt, dat is een hele sterke aansporing bij God vandaan om open, eerlijk en oprecht te willen leven. God verlangt ernaar, maakt hij duidelijk door het licht, dat we naar hem toe geen dingen verborgen houden. Maar dat je voor de dag komt. Ook met de dingen, juist ook met de dingen die het licht niet verdragen kan. En God verlangt daarnaar en roept daartoe op. Niet om je te beschamen, maar omdat hij het goede leven gunt. En als je dingen in het duister probeert te houden, ontneemt dat jou en anderen de vreugde die God juist geven wil, voor jou in gedachten heeft. En het duister, ik zei het al, verdonkere maat. Alles wat het werk van God op de achtergrond duwt, minder zichtbaar maakt, pas daarmee op, wees op je hoede. Speel er niet mee, want je speelt al met de macht van Satan. En die werkt geniepig. Kijk, want als God werkt, wil hij altijd dat je hem gaat zien. Dat je merkt dat hij er is, dat je tot de overtuiging komt wie hij is. Maar Satan vindt het niet erg als je hem niet herkent. Als je er geen oog voor hebt. Hij blijft graag onzichtbaar. Hij laat je graag wennen aan het duister. Ronddolen desnoods, of erin wonen. Maar trap er niet in. Stap altijd weer in het licht. En hoe nou, zegt de Heer Jezus, ik ben het licht voor de wereld. Kijk naar mij. Focus, geef je aandacht. En Paulus zegt, dat is dezelfde God die in het begin gezegd heeft, laat het licht schijnen in het duister. Die heeft het doen schijnen in onze harten door de Heer Jezus. Als je wil weten wat God werkelijk wil, kijk naar de Heer Jezus. Raak door hem onder de indruk van God. Zijn grootheid, zijn goedheid, zijn genade. Want door Jezus raak je verbonden met God, die jou het leven heeft gegeven. Die je eeuwig leven gunt. En tenslotte, duisternis, het is in ons leven ook niet altijd te voorkomen. Het overvalt ons soms. En iedereen herkent dat. Op weg hier naartoe stond de autoradio aan. Draaide het liedje van Jaap Reesema, eigenlijk van Nielson. Alles is grijs. Niet het woord duisternis, maar een prachtig liedje waar denk ik heel veel mensen zich in kunnen herkennen. Hoe je je kon voelen na heftig verlies. In rouw. Dat alles hetzelfde is en toch anders. Alles gaat door, maar alles kapot voelt. Dat je grijs of donker voelt. Iets of iemand die je heel dierbaar is, is er zomaar niet meer. Of iets wat je is aangedaan, trekt je iedere keer het donker in. Maakt het grijs. En hoe lang het soms geleden is, wat er pijn en litteken is, het zit er altijd. Het trekt je, als je niet uitkijkt, zomaar mee. Soms ook als een somber gevoel dat je overvalt. Sommigen hebben het op voorspelbare momenten. Ze weten het elk jaar. Een bepaalde periode van het jaar. Of als er dingen gebeuren. Alles wordt grijs. Geen vreugde om te leven. En je wil niks liever dan licht zien. Maar voor je gevoel dol je in het duister. Of woon je er zelfs in. En wat heb je dan aan wat de Bijbel zegt over Gods licht en Jezus als licht voor de wereld? Ik vind dat je niet omheen kan als je over dit thema gaat nadenken en een preek houdt. En tegelijkertijd is het heel lastig, vind ik, om er iets over te zeggen. Het is goud te veel, of kan goud te makkelijk klinken. Maar een poging. De eerste is, als je dat in je leven ervaart, om wat voor reden dan ook, als je het herkent, deel het. Zorg dat er minstens één iemand, of een aantal zijn, bij wie je het eerlijk zegt. Waarom? Omdat God zijn licht meestal geeft via andere mensen. Denk nog even aan die tekst van de Heer Jezus. Wie mij volgt, zegt hij, heeft licht dat leven geeft. Dat is dus een geschenk wat je hebt, maar ook dat leven geeft. Dat is misschien te groot soms om voor te stellen, maar God belooft dat als je Jezus volgt, dan heb jij, u, dat licht om door te geven. Als je dan bent bij iemand die zegt, bij mij is het donker, dan ben jij degene door wie God zijn licht wil laten schijnen. Door er te zijn. Niet per se door wat je zegt. Want wat er dan vaak gezegd wordt, wat veel te vaak gezegd wordt, denk ik, is hou vol. Maar hou vol zeggen tegen iemand die in het donker zit, voelt soms vooral heel onbarmhartig. Weet je wie er vol moet houden? Diegene die komt. Als u of jij dat bent, die bij die ander kan zijn. Door het te zijn. Met het gebed, God, laat het licht dat leven geeft door mij heen hier zijn. Dat is iets om vol te houden. De andere is, je bent op een goede plek. Dat durf ik te zeggen niet omdat ik hier vanmiddag preek, maar omdat we stilstaan bij wat God belooft. Het wordt tegen je gezegd. Het volk dat in duisternis ronddoolt, daarover zal een licht stralen. Het is Gods belofte. Het is daarom ook goed om daar te zijn waar je die belofte steeds opnieuw hoort. Om dat licht ook te zoeken. Ik zei al, het is niet een schijnwerper per se die je van kilometers afstand ziet. Je moet er ook naartoe op zoek. En dit, een dienst, is een plek waar God belooft dat zijn licht schijnt. En als derde, denk aan het beeld van die lamp. Dan heb ik het denk ik wel genoeg gezegd dat het geen schijnwerper is. Want wat God belooft is niet, zoals met een op zich al mooi lied, maar wel eens zingen, ik wandel in het licht met Jezus, geen donkere wolk bedekt de zon. Dat kan natuurlijk soms de ervaring zijn in je geloof. En hoe mooi is dat? Als je soms dat meemaakt, alsof de zon stralend over je schijnt. Maar het is geen belofte van God dat als je gelooft dat dat altijd de ervaring zal zijn. God belooft dat Jezus het licht van de wereld is. Genoeg licht om jouw pad te verlichten. En wat ik net gezegd heb, samen met anderen de weg te gaan die hij je wijst. Dat is wat God belooft. En dan kan het soms zo zijn dat het voor je gevoel zoek is. Waar zie ik het licht? Of dat het voelt als wel een heel klein lichtje. Maar wat er nu gezegd wordt, wat we gelezen hebben uit de Bijbel, dat is dat licht van God. De God die beloofd heeft, ik ben erbij. Ik wijs je de weg. Ik moet hierbij denken aan een zin uit een lied van de band Lef. Daar wil ik mee afsluiten. Prachtige zin, die het heel mooi onder woorden brengt. Ooit maakt hij alles goed. En tot die tijd er is, blijft hij naast je lopen. Gods licht in onze duisternis. Amen.